Goedenavond, gemeente, gasten en belangstellenden, allen hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dominee A.M. van Maurik uit Emst zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 7 juli hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds dominee Tramper voor te gaan. Er is een bericht over het nieuwe beleidsplan. Omdat het oude verlopen is, heeft de kerkraad in de achterliggende periode gewerkt aan het nieuwe beleidsplan en ook aan de plaatselijke regeling voor de gemeente. De komende weken ligt een exemplaar hiervan ter inzage in de kleine consistorie in de kerk. U kunt er tijdens de open kerk op dinsdag en donderdag tussen 11 uur en 5 uur 's middags terecht. Ook is het beleidsplan en de plaatselijke regeling vanaf komende week in te zien op de website van de gemeente. Opmerkingen, vragen of kanttekeningen zijn van harte welkom. U kunt ze schriftelijk ondertekend indienen bij de scriba van de kerkraad, diaken J. Treur, Kastanjelaan 22, 3465 TD in Driebrugge. U kunt hem ook e-mailen via scriba@hervormdwaarder.nl. De kerkraad wil het beleidsplan in haar vergadering op 11 september definitief vaststellen. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die ook op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 20. Waarvan het eerste en ook het vijfde vers. Dat op uw klacht de hemel scheuren. Dat zich de Heer ontdek. De God van vader Jacob beuren. Tilt u in een hoog vertrek in een veilige vesting. En behoud, o Heer, wil bijstand zenden. Verlos, bewaar, verschoon. Dat is spaar. We bidden dit gebed uit Psalm 20 en daarvan het eerste en ook het vijfde vers. In overeenstemming met de belijdenis van ons geloof, zingen we uit Psalm 103 en daarvan het 9e vers. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid, altoos dezelfde wezen. Psalm 103 en daarvan het 9e vers. Doen we als gemeente ook deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En iedere van u spreken met mij in zijn of haar hart, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, voordat wij gaan lezen uit Gods woord, bidden wij hem om het licht van zijn Heilige Geest bij het lezen van zijn woord. Laten wij bidden. Heere, zo komen wij tot u. Om wat wij net zongen. Dat uw gunst zo groot is. Dat uw gunst tot in eeuwigheid duurt. Dat uw trouw voortgaat van generatie tot generatie. Heere, waar we het ook zoeken. En waar we ook kijken in ons eigen leven of daarbuiten. Er is geen grond waardoor wij tot u zouden kunnen komen dan deze. Uw gunst, uw trouw, uw roepen naar uw huis. Wij danken u dat we zo bij elkaar mogen zijn. Samen mogen buigen onder uw woord. Samen ons mogen verwonderen over wie u bent en over wat u doet. Heer, en dan staat de Bijbel vol met donkere en duistere bladzijden. Want het staat vol met verhalen en geschiedenissen over mensen die hun hart volgden. Maar daar dwars doorheen blinkt steeds uw liefde, uw recht, uw barmhartigheid, uw heiligheid. Heere, hoe groot zijt gij. En daarom bidden wij u ook of u ons wilt verlichten met uw geest. Dat wij uw woord zullen verstaan. Dat wij niet wijzen naar wat zij deden. Maar dat wij onszelf schuldig voelen staan op hun plaats. Dat wij niet ver weg drijven bij u vandaan. Maar de toevlucht nemen onder de vleugels van uw genade. Heere, help ons in het luisteren, in het spreken. U weet hoe vol ons hart kan zijn, hoe druk onze gedachten. Wij leggen het voor u neer. Neem het van ons af. Maak ruimte voor uzelf. Opdat ons hart, leven en hoofd vol zullen zijn van u en uw dienst. Geef dat voor hier in dit kerkgebouw. Maar ook nu of later verbonden via internet of via de kerkradio. Dat we zoals één gemeente uw woord in aanbidding mogen ontvangen. Verwonderd over uw grondeloze trouw. Verwonderd dat u omziet naar mensen als wij. Heere, kom ons te hulp. Tot eer van uw naam. En tot verheerlijking van u, onze Heer Jezus Christus. Amen. We staan met elkaar Gods woord open in Genesis 27. Ik ben in Emst bezig met een serie over het leven van Jacob. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de voorbereidingen voor het bedrog. Genesis 26 van vers 34 tot met 27 vers 13 was dat. En we gaan nu vanaf daar ook verder lezen met elkaar, vanaf vers 14. Genesis 27... vanaf vers 14 tot en met vers 30. En daarin Genesis 27, vanaf vers 14, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Toen ging hij, dat is Jacob, en hij haalde ze, die twee geitenbokjes die zijn moeder hem had gevraagd te halen. En bracht ze naar zijn moeder. En zijn moeder maakte smakelijke spijzen, gelijk als zijn vader gaarne had. Daarna nam Rebekka de kostelijke klederen van Esau, haar grootste zoon, die zij bij zich in huis had. En zij trok ze Jacob, haar kleinste zoon, aan. En de vellen van de geitenbokjes trok zij over zijn handen en over de gladdigheid van zijn hals. En ze gaf de smakelijke spijzen en het brood, welke zij toegemaakt had, in de hand van Jacob haar zoon. En hij kwam tot zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik. Wie zijt gij, mijn zoon? En Jacob zeide tot zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan gelijk als gij tot mij gesproken had. Sta toch op, zit en eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene. Toen zei Isaac tot zijn zoon, hoe is dit, dat gij het zo haast gevonden hebt, mijn zoon? En hij zeide, omdat de Heere uw God dat heeft doen ontmoeten voor mijn aangezicht. En Isaac zeide tot Jacob, nader toch, dat ik u betaste, mijn zoon, of gij mijn zoon Esau zelf zijt of niet. Toen kwam Jacob bij, tot zijn vader Isaac, die hem betastte. En hij zeide, de stem is Jacob's stem, maar de handen zijn Esau's handen. Doch hij kende hem niet, omdat zijn handen harig waren, gelijk zijn broeders Esau's handen. En hij zegende hem. En hij zeide, zijt gij mijn zoon Esau zelf? En hij zeide, ik ben het. Toen zeide hij, stel het mij nabij, dat ik van het wildbraad mijn zoons eten, opdat mijn ziel u zegenen. En hij stelde het nabij hem, en hij at. Hij bracht hem ook wijn, en hij dronk. En zijn vader Isaac zei tot hem, kom toch bij, en kus mij, mijn zoon. En hij kwam bij, en hij kuste hem. Toen rook hij de reuk zijner klederen, en zegende hem. En hij zeide, zie, de reuk mijn zoons is als de reuk des velds, met welk de Heere gezegend heeft. Zo geef u dan God van de dauw des hemels en de vettigheden der aarde en menigte van tarwe en most. Volken zullen u dienen en natiën zullen zich voor u neerbuigen. Wees Heer over uw broederen en de zonen uw moeder zullen zich voor u neerbuigen. Vervloekt moet hij zijn, zo wie u vervloekt. En zo wie u zegent, zij gezegend. En het geschiedde, als Isaac voleind had Jacob te zegenen. Zo geschiedde het, toen Jacob maar even van het aangezicht van zijn vader Isaac uitgegaan was, dat Esau, zijn broeder, van zijn jacht kwam. Tot zover de lezing van Gods woord. Ga nadenken over deze woorden onder het thema een ander kleed. Een ander kleed. We staan daarbij bij drie punten stil. We beginnen met een terugblik op wat er voorgegaan is, wat er gepasseerd heeft ook in de afgelopen week. Ten tweede, verwisseling, de verwisseling van de klederen. Jacob wordt Esau. En ten derde, verwondering. Verwondering als we ook kijken naar de gang van Christus en dat vergelijken met de gang van Jacob. Dus het thema een ander kleed. Eerst een terugblik, dan de verwisseling en ten derde de verwondering. Voordat we daarover gaan nadenken met elkaar, zingen we uit Psalm 25... daarvan het eerste, het derde en ook het zesde vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij tof schaamt en spot. Denk aan het vaderlijk meedogen, het vaderlijke medelijden, Heer, waarop ik biddend pleit. En wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. We zingen Psalm 25 en daarvan het eerste, het derde en ook het zesde vers. Gemeente, de verkondiging deze avond komt tot ons uit Genesis 27, vers 14 tot 30. En ik lees u nogmaals het begin van het 27e vers. En hij, dat Jacob, kwam bij. En hij, Jacob, kuste hem, dat is Isaac. Toen rook Isaac de reuk van zijn kleren. en zegende hem. Thema: een ander kleed. Drie punten: een terugblik, verwisseling en verwondering. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Verkleden. Wie heeft dit niet gedaan toen hij of zij jong was? Prinsessenjurk aan, piratenpak, een ridder, een cowboy. Verkleden. Sommige mensen groeien er nooit overheen. Elk vroeg voorjaar zijn er groepen mensen in ons land die zich verkleden, jaar in, jaar uit. Je trekt andere kleren aan. Maar toch gaat verkleden verder dan dat. Want je gaat je ook anders gedragen. Als je de kleren aandoet van de prinses, dan ga je de bevelen geven, want jij bent toch de baas. Als je de kleren aan hebt van de boer, ga je zorgen voor de koeien, want die kleren heb je aan. Als je een konijnenpak aantrekt, ga je springen, zoals een konijn springt. Dus bij verkleden hoort enerzijds dat je andere kleren aandoet, een ander kleed, maar ook dat je gaat gedragen naar dat kleed dat je draagt. Dat is wat we vanavond hier zien, in ons tekstgedeelte. Een verkleedpartij. Een toneelstuk. En eigenlijk kun je wel zeggen, een tragedie. Want je zou bijna gelachen hebben om de aanblik van wat je daar zag, als het niet zo diep en diep triest was. Jacob daar staat, in de kleren van zijn broer Esau. Waarschijnlijk een paar maatjes te groot. Geitenvel om zijn handen, om zijn hals. Je zou gelachen hebben als je het had gezien. Als het niet zo ernstig was wat hier gebeurt. Want dit is geen leuk verkleedpartijtje. Hier is sprake van bedrog. Wij zouden vandaag de dag waarschijnlijk zeggen, Jacob, hij is hier op pad om door middel van een babbeltruc zijn vader Isaac te bedriegen. Hem iets ontvreemden, die zegen die hij voor Esau bedoeld heeft. Hoe zijn we hier zo gekomen? Nou, laten we die vier personen eens even langslopen met elkaar. We hebben allereerst vader Isaac, de zoon van Abraham. Hij is op dit moment nog de drager van Gods belofte, die hij van zijn vader heeft gekregen toen die stierf. Die belofte van dat land Canaan dat het zijne zou zijn. De belofte van een groot nageslacht. Maar bovenal, de belofte dat uit zijn zaad de verlosser, de heiland, de Messias geboren zou worden. Dat in hem al de geslachten van de aarde gezegend zouden worden. Isaac. Hij is oud geworden. En ja, je moet toch zeggen als je zijn leven volgt, dat door de jaren heen zijn geloof zwakker is geworden. Armer is geworden. Weet je wat zo opvallend is? Eigenlijk is Isaac daarin helemaal niet uniek in de Bijbel. Dat gaat maar met mij na. Noach. Toen hij jong was, bouwde hij in zijn eentje die ark. Met zijn zoon maar even dwars tegen de wereld in. Toen hij oud werd, werd hij dronken en ontkleedde zich in zijn tent. David. Hij durfde het niet om zijn hand te slaan aan de gezalfde van de Heer, aan Saul. Maar als hij oud geworden is, gaat hij vreemd met Bathsheba. En ontziet Uria de Hetiet niet. Salomo. Hij krijgt de kans om één wens te doen. Alles mag hij vragen van de Heere God. En hij kiest wijsheid. Wijsheid om Gods volk te kunnen dienen en leiden. Als hij oud geworden is, vervalt hij in dwaasheid en gaat achter de afgoden van zijn vrouwen aan. We waarschuwen vaak de jongeren om de verleidingen van de wereld. De kinderen, pas op en let op. Maar jongeren, misschien moeten jullie vanavond je ouders eens goed aankijken. Hoe is het bij je vader en bij je moeder? Zijn er misschien ook zonden ingeslepen? Kijk, bij jongeren gaat er wel eens wat mis, zonder meer. Maar als je één misstap begaat, of twee of drie keer, dan kun je nog redelijk makkelijk terug. Als een patroon er 40 jaar lang in is geslepen, geef dan nog maar eens toe dat het een zonde is. Dan zeg je wat. Ouderen, laten we ook eens naar onszelf kijken. Naar ons leven. Lijken we misschien niet te veel op Isaac in zijn spoor vooruit gegaan? Kijken naar de Bijbel is er veel meer reden om de ouderen te waarschuwen dan de jongeren. Want door de jaren heen slijt een zonde in. Het gebed van Isaac is verstild. Zijn geloofsovergave toen hij werd geofferd door Abraham is verdwenen. En met name die liefde voor lekker eten, dat is zijn afgod geworden. Daar gaat zijn hart naar uit. En daarmee ook naar zijn oudste zoon. De Bijbel vertelt heel eerlijk, hij had Esau lief. Niet omdat het zo'n knappe jongen was, maar omdat hij zo graag het wildbraad at. Dat is Isaac. En Esau, vaders lieveling. Wat er ook gebeurt, wat Esau ook doet, wat dwars ingaat tegen God en zijn woorden. Een vader houdt vast aan Esau. Hij wist dat Jacob de zegen moest krijgen. Dat had God gezegd. Maar Isaac stoot zich en stoort zich aan Gods woord. En dat heeft grote gevolgen in het gezin. Isaac. We hebben Rebecca, moeder. Een gelovige vrouw. Die op het woord van de Heere vanuit Haran helemaal naar Canaan getrokken is om daar met Isaac te trouwen. Een vrouw. Voor wie het woord van de Heer aan het hart gaat. Ze trouwt, maar blijft kinderloos. En na 20 jaar lang gebed komen daar eindelijk 2 kinderen. Een zwangerschap. En die zwangerschap valt zo zwaar. En we lezen opnieuw dat Rebecca gaat bidden. En de Heer antwoordt haar. Een profetie over deze kinderen. Er zal strijd zijn, maar de meerdere, de oudste. Wij weten nu Esau. Zal de mindere, de jongste. Wij weten nu Jacob dienen. De jongste Jacob zal de drager van Gods belofte gaan worden. Rebecca, zij komt tot ons uit de Bijbel als een doortastende vrouw. Een sterke vrouw die niet afhankelijk wil zijn van anderen. Zo ook hier. En wat is dan verdrietig dat we nu ineens niet meer lezen. Ook bij haar van gebed. Ze gaat niet te raden bij de Heere. Heer, het was toch uw belofte? Het was toch uw woord dat het zo zou gaan? Niets van dat alles. Rebecca trekt haar plan zonder de Heer erbij te betrekken. En ook dat met alle gevolgen van dien. Isaac, Rebecca. En dan die 2 zonen. Jacob en Esau. Nou, een grote verschil is er bijna niet. Waarschijnlijk waren ze een eeneiige tweeling. Maar als je ze ziet, zou je dat niet zeggen. Esau is een beer van een vent, terwijl Jacob veel kleiner is. Waarschijnlijk, op basis van wat de Bijbel zegt, heeft Rebecca tijdens haar zwangerschap last gehad van wat dan in de medische wetenschap heet het tweelingtransfusiesyndroom. TTS, of een subvorm daarvan, TAPS, TAPS. En ik ga geen medisch discours hier houden, maar dat betekent zoiets dat in die baarmoeder van Rebecca 1 placenta was waar beide kinderen hun bloed uit kregen en hun voedsel uit kregen. Maar dat syndroom zorgt ervoor dat het ene kind constant meer bloed en meer voedsel krijgt, terwijl het andere kind eigenlijk steeds minder krijgt. Ja, en wat gebeurt als je niet eet? Dat is ook in de baarmoeder al zo. Ja, dan word je klein. Als je weinig eet. En als je meer eet, ja, dan word je groot. En zo blijkt het ook bij de geboorte. Esau leest dat hij rood ter aarde komt. Rood van al dat bloed, dat overtollige bloed, wat hij vanuit de placenta van Rebecca heeft gehad. Harig. Een groot kind. En dan Jacob. Nog net de hiel van zijn broer vast. Een klein kind. Verschil van ontwikkeling, wat waarschijnlijk nooit helemaal verdwenen is. En daarom is die verkleedpartij hier ook nodig in deze tekst. 2 kinderen. En ze groeien op. Ze bereiken de mooie leeftijd van 77 jaar. Als we bij onze tekst gaan komen. En gemeente. Deze preek mocht ik vanmorgen ook houden in Emst. Vanmorgen was er een doopdienst bij ons. Twee kleine kindjes ontvingen het sacrament van de heilige doop. Een wonder. Als kinderen gezond geboren worden. Maar vanmorgen was het op een bepaalde manier toch extra bijzonder. Want gisteren morgen, of gistermiddag rond 1:12, stonden we bij het graf van een meisje van 5. Gestorven. Ze was haar leven lang al ziek. En als je dat beeld ziet, een vader en een moeder, die samen zo'n klein lijkkistje dragen naar het graf toe. Dat hakt erin. Komende vrijdag zal ik aan het graf staan van een man van 58. Een maand geleden maakte hij nog plannen voor de bruiloft van zijn dochter in september. Plannen voor de vakantie. Een uitslag bij de dokter. En inmiddels is hij niet meer. Gemeente, wat kan ons leven anders lopen? En wat rest ons dan anders dan om te zeggen, zijn wij er klaar voor? Klaar om God te ontmoeten? Of we nu 10 zijn, 20 zijn, 30 zijn, 80 zijn. Zijn we klaar om God te ontmoeten als die dag komt? Jacob en Esau, ze waren 77, maar niemand zegt dat jij of dat u dat haalt. Om nu, vandaag, heden, zo gij zijn stem hoort, tot God te gaan. Met je schuld, met je zonde. God kwam naar ons toe. Direct aan het begin van ons leven. In de doop beloofde hij het. Ik wil jouw God zijn. Hij richtte zijn verbond met jou op. En zei, jij bent van mij. Ik heilig jou in Christus. Zo was hij ook gekomen tot Jacob en tot Esau. Ook hen had hij die belofte geschonken. Dat hij alles wat ons ontbreekt wil schenken door zijn heilige geest als we hem ervan vragen. Gemeente, hebben we het gedaan. Morgen. Ja, wat zeg ik vandaag, vanavond. Kan uw laatste dag zijn. En wat nu als het dan eeuwigheid is. Nog voordat wij hem aanriepen. Kwam hij al tot ons in dat water van de doop. En riep hij ons op om voor hem te leven. Om tot hem te komen. Nog voordat wij tot hem riepen. Riep hij ons. En ook vanavond roept hij opnieuw. En hij blijft roepen steeds opnieuw. Kom tot mij en leef. Want in Christus is God berekend op al ons tekort. Alles wat je mist, alles wat je ontbreekt. Alles wat je dwars zit, wat in de weg zit. God wil je schenken. Als je maar komt. En gelooft wat hij zegt. In zijn woord, in die belofte. En als je geloof ontbreekt, bid dan om geloof. En als je zin ontbreekt, bid dan om zin. Als je worstelt met zonde, kom dan met die zonde tot hem. Maar wacht niet. Want morgen kan het te laat zijn. U draagt een grote belofte met u mee. En zo zijn ook Jacob en Esau opgegroeid. Ze hebben het geleerd van hun vader. Van hun grootvader misschien nog wel. Want Abraham leefde nog toen zij geboren werden. Over Gods belofte en Gods weg. Door het leven van hun ouders en grootouders heen. Zij droegen dat teken van het verbond. Maar wat een verschil. En niet alleen in uiterlijk. Maar ook in geestelijk leven. Esau heeft er geen belang bij. Hij leeft voor wat zijn oog ziet. Hij trouwt met een knappe vrouw. Want dat wil je nog meer. Maar breekt daarmee met Gods woord. Hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht. Omdat zijn buik honger heeft en hij op dit moment eten ziet. Esau veracht de eeuwigheid. En leeft van het tijdelijke. En in dat opgroeien van Esau zie je hoe hij steeds verder. En steeds meer bij de Heere vandaan dwaalt. Ondanks die belofte van God. En anderzijds hoe Jacob En je kunt van alles en nog wat van Jacob zeggen. Zijn gedrag is bij tijden ook echt niet goed. Maar dat was toch eens toch iets van een gouden draad van verlangen. En van gerichtheid om die belofte van God te bemachtigen. Te verkrijgen. Die zegen van zijn vader. Twee kinderen. Esau en Jacob. Geboren uit dezelfde vader en moeder. Maar zo verschillend. Nee, niet van God uit. Hij richt zijn verbond op met deze beide kinderen. Naar hen beide gaat Gods belofte uit. Naar hen beide gaat Gods roep welmenend en welwillend uit. Geen van hen en geen van ons is te verontschuldigen als we buiten Christus blijven. Beide worden geroepen te schuilen in zijn genade. Te geloven op zijn heil en troostrijk woord. Te schuilen in die vervulling van Gods belofte in Christus Jezus. In die al Gods belofte ja en amen zijn. Gemeente, daarom is ook alle reden om te blijven bidden. Te blijven bidden ook, ja, ook als uw kind een Ezo blijkt te zijn. Als zijn leven of haar leven een andere wending neemt dan je als ouder zou wensen. Ook als in het leven van je kind de verkeerde kant op gaat. We mogen blijven roepen tot deze God. Die kan en zal werken. Om te blijven roepen om zijn genade in het leven van uw kinderen, van uw kleinkinderen. Om het werk van zijn geest in het hart van hen. God liegt niet. Als hij zegt dat hij ons behoud op het oog heeft. Hij maakt het zichtbaar in de doop. Het is niet onze wil dat wij gedoopt worden. Het is zijn wil. Het is niet ons of zijn wil die genade verhindert. Maar het is ons ongeloof. Hij verlangt te redden. En hij redt wie tot hem de toevlucht neemt. En om dat verlangen aan te wakkeren wat van nature niet in ons zit, zendt hij zijn woord. En wekt hij dat geloof en dat vertrouwen door het evangeliewoord op. Om dat hart te breken. En ook u en ook jij voor hem ten voet valt. En zegt: Heer, wat bent u een geweldig en groot God. En wie ben ik? Omdat ieder die het hoort zich niet verhardt, maar buigt. Dat woord, dat mogen we steeds opnieuw weer horen. En dan komen we bij het tweede punt, de verwisseling. Jacob en Esau, ze zijn dus heel verschillend. Al vanaf hun geboorte. En daarom zien we ook Ezo en Rebecca hier aan het werk gaan. Want ja, als Isaac in het bedrog moet trappen. Ja, dan moet Jacob toch een beetje op Ezo gaan lijken. Jacob had al gezegd tegen zijn moeder. Ja, mama, als ik zo bij vader kom en hij voelt aan mij. Ja, dan voelt hij zo dat ik Jacob ben. Dat ik geen Ezo ben. En dan komt Ezo en Rebecca in actie. Het staat zo mooi, vers 14 tot 17. Het begint met die woorden: toen ging hij en hij haalde ze en bracht ze zijn moeder. Dat was Jacob. Hij doet braaf wat zijn moeder heeft gezegd, maar niets meer dan dat. En vervolgens komt er een hele rij aan werkwoorden waarin we als het ware Rebecca heen en weer zien rennen om alles te regelen. Ze regelt die geitenvachtjes om zijn handen, om zijn polsen, om zijn nek. Maar ze denkt nog verder na over de kleding, de geur die van die kleding afkomt. En ze neemt de kleren, de kostbare kleren, de duurste kleren misschien, ja, je zou zeggen, de zondagse kleren van Esau. En ook die krijgt Jacob aan. Een rij aan werkwoorden. Maar één ontbreekt. Naast het gebed waar we het net al over hadden, maar waar ontbreekt er nog één? Ze praat niet met Isaac. Er is geen contact tussen Isaac en Rebecca. Er wordt zo meteen een heleboel gepraat tussen Jacob en Isaac. En tussen Rebecca en Isaac geen woord. Had het maar gesproken. Ze zijn naar een man toegegaan en gezegd: man, wat jij doet is niet goed. En had ze daarna maar bij de Heere gelegd: Heere, u kon toch opkomen voor uw eigen woord. Net wel, Rebecca is getrouwd met Isaac. Isaac, die toen hij jong was, werd geofferd door Abraham. En op het allerlaatste moment greep God in. Terwijl het mes al in de lucht hing. Zou God dan nu niet kunnen ingrijpen? Op dat laatste moment? Rebecca moet het toch geweten hebben. Maar in plaats daarvan wordt er een babbeltruc uit de kast gehaald. En breekt de familie op. Wat is het essentieel om te blijven praten? Dat we niet via die weg of via deze weg dingen proberen op te lossen. Maar dat we praten. Met elkaar. En wat is het gelijk soms ongelooflijk lastig. Want het is eerlijk. Als er iets misgaat, is dat niet heel vaak je eerste gedachte. Hoe kan ik zorgen dat men niet weet dat het misgegaan is? Is niet heel vaak je eerste gedachte. Hoe kan ik het bedekken, verstoppen, eromheen praten? Hoe lastig is het toe te geven dat er iets misgegaan is? En in plaats van erover te praten, proberen we eromheen te wekken, te bedekken en het te verstoppen. En het gaat helemaal fout als aan de andere kant er ook maar over zwijgt en eraan voorbij gaat om de lieve vrede wil. Niet praten is de bom onder elke relatie. In het gezin en de buiten. En we zien het hier in de tent in slow motion gebeuren. Een bom die ontploft. Kan ook niet anders als de waarheid het slachtoffer wordt. Dan gaat het van kwaad tot erger. Van de leugen is niets goeds te verwachten. Want God is een God de waarheid. Ja, dan gaat het ook om die kleine leugentjes. Die leugentjes om bestwil. Want weten waar de leugen bedacht is? In de hel. Jezus noemt de duivel de vader van de leugen en de leugenaar van de beginnen. Gek is dat eigenlijk. Hoe voor ons een leugentje als een hele kleine zonde voelt. Iets waar je misschien nauwelijks over in zit en waar je s'avonds geen spijt meer van hebt. Terwijl God het zo hoog opneemt dat het daar op het bord staat. Geen vals getuigenis tegen uw naaste. God neemt het zo hoog op. Omdat de gevolgen zo groot zijn. Want de leugen leidt bij God vandaan. En maakt onder de mensen alles kapot. Spreuken zegt het heel beeldend. Leugenbrood smaakt de mens zoet. Dat kun je ons wel voorstellen, toch? Wat het betekent. Leugenbrood smaakt de mens zoet. Als er iets misgaat, dan denk je van, hé, dat kan ik gebruiken. Dat lijkt me wel wat. Maar daarna heeft hij zijn mond vol kiezelstenen. Je wilt het kwijt, maar je kunt het niet kwijt. Je breekt je tanden er stuk op. Je kunt niet meer terug als je het eenmaal hebt. Gemeente, laten we niet als Jacob, als Rebecca ons eigen hachje redden. Door te grijpen naar die leugen, hoe aanlokkelijk en aantrekkelijk het ook is. Ja, ook niet in de opvoeding. Ook daar komt het soms goed uit om wat met een waarheid te draaien. Als je geen zin hebt om bepaalde vragen of dingen van je kinderen te beantwoorden. Een leugentje om bestwil. Maar waar de waarheid het slachtoffer wordt, daar is Gods zegen niet. Want wie heeft ooit vrede gehad, terwijl hij zich tegen God verzette? Dat God hier ondanks die leugen toch werkt, is geen teken van zijn goedkeuring. Het is teken van zijn genade. Dat hij voorbij ziet aan het kwaad van zijn kinderen. Dat hij voorbij ziet aan het kwaad van Isaac, van Jacob, van Rebecca, van Esau. En dat hij toch zijn weg gaat. Op weg naar de komst van Jezus. Op weg naar de geboorte van zijn zoon. Het is genade. Van zijn liefde tot de dood van zijn zoon. Die mond vol kiezelstenen, die heeft Jacob hier zeker ervaren. Zie hem daar staan, bij de ingang van de tent. Dienblad met het eten in zijn handen. Die geitenvel om zijn handen, om zijn nek. Kleding aan, die waarschijnlijk een paar maatjes te groot is. Ik denk niet dat hij veel vertrouwen heeft gehad toen hij daar stond. Hart in de keel. En hij roept het uit, Vader, hier ben ik. En komt de antwoord. Jezus zegt, zie, hier ben ik. Het gewone antwoord wat je zou verwachten. Maar Jezus voegt er gelijk iets aan toe. Wie zijt gij, mijn zoon? En daar loopt het mis voor Jacob. Onder hoogspanning zit hij daar. Daar bij die ingang van die tent. Elk moment kan Ezo terugkomen van het veld. Ja, hoe lang dat duurt, hij weet het niet. En daar is hij zijn vader. Hij moet toe naar die zegen. Voordat Ezo komt en voordat zijn vader hem doorheeft. Wie ben je, mijn zoon? Wie zijt gij? Jacob begint te praten en in zijn spreken klinkt zijn paniek door. Stel nou even dat daar Ezo had gestaan. Dan had hij gezegd op de vraag van zijn vader. Ezo ben ik. Dat is de normale manier waarop je dat in het Hebreeuws zou zeggen. Ezo ben ik. Maar lees mee in vers 19. Hij draait het om. En met nadruk zegt hij. Ik ben Ezo. Uw eerstgeboren. Ik heb gedaan gelijk als u tot mij gesproken had. Sta erop. Zit en eet van mijn wildbraad. Opdat uw ziel mij zegene. Daar moet hij naartoe. Zoals bij een babbeltruc. Recht op het doel af. Stel dat Isaac het door heeft. Stel dat Ezo terugkomt. Dan is het allemaal voor niets. Isaac vertrouwt het niet. Het is zo gek. Dat Jacob nu al. Of dat hij natuurlijk. Hij denkt zijn zoon Ezo. Maar dat die nu al terug is. Ezo mag dan een goede jager zijn. Maar om een stuk wild te vinden en te jagen. Ja, daar mag ze ook toch wel wat tijd voor nodig. Dat heb je niet zomaar even gedaan. Hoe kan hij, die zoon van hem die daar staat, zo snel terug zijn? En ja, ook die stem. Er is iets merkwaardigs aan, iets vreemds aan die stem van Jacob. En Isaac, hij vraagt het. Hoe is dit? Hoe komt het dat gij het zo haast, dat u het zo spoedig gevonden hebt, mijn zoon? En daar zie je ook weer ja, hoe de ene zonde doorrolt en verder rolt in de andere. Maar begint het eigenlijk niet hier. Nee, we moeten dan nog iets verder terug. En dan zie je gelijk het genieperen van de zonde. Kijk, de zonde, je zou kunnen zeggen, recht in zijn bek. Want waar begint het eigenlijk met misgaan? Dat is in vers 14. Als Jacob dat geitenbokje gaat halen. Maar wat ze mis met een geitenbokje pakken uit zijn eigen kudde? Ja, op zichzelf natuurlijk niks. Ik bedoel, Jacob mocht prima naar zijn kudde toe gaan en een geitenbokje pakken. Alleen, op dat moment wist hij natuurlijk al wel waar dat geitenbokje voor bedoeld was. En daar zie je het listeren van de zonde. Want die probeert je te lokken. Toen zei hij, ja, maar daar is toch niks mis mee? Wat is er nou mis met dat geitenbokje pakken? En je sust je geweten. Maar terwijl je het sust, schroei je het toe. En je luistert niet meer naar die stem van je geweten die zegt, ja, maar je weet drommels goed waarom je naar deze website gaat. Je weet drommels goed waarom je hier klikt of daar naartoe gaat. En eenmaal in dat spoor komt van het een het ander. En dat gaat ver. Ik las pas een bericht in het nieuws en ik weet niet, dat raakt me dan toch. Dat ze kunnen zien in internetgegevens of zoiets, dat er steeds meer wordt gezocht naar kinderporno. En niet zozeer door mannen die per se een pedofiel zijn, of door vrouwen die dat zijn. Maar omdat iemand in het spoor van zijn pornoverslaving steeds verder en extremer gaat, waardoor die geen halt meer kent. De ene zonde lokt de andere uit. Het begint op een manier dat je nog goed kunt praten voor jezelf. Ja, maar hier is toch niks mis mee. En het eindigt daar, waar je niet meer terug kunt. Gelopen in het vuik van de zonde. Jacob, hij begint hier steeds meer op Ezo te lijken. Hij wordt Ezo. Want hij misbruikt ook Gods naam, zoals Ezo dat jaren geleden had gedaan. Eén keer zonderen. En we moeten bekeren. Want als we ons niet bekeren op tijd, dan gaat het van kwaad tot erger. Isaac roept hem, kom toch dichterbij. En dan komen we een aantal keren tegen. Ja, je kunt ook wel voorstellen dat Jacob wat afstand houdt. Die wil natuurlijk zo ver mogelijk bij zijn vader vandaan blijven. Maar steeds opnieuw roept Jacob, kom nou dichterbij. Of Isaac, kom nou dichterbij. Kom nou dichterbij. En we lezen in vers 23 dat het moment gaat aanbreken. En hij zegende hem Waarschijnlijk moet je zo lezen dat ritueel, dat die ceremonie van het zegenen daar gaat beginnen. Met die maaltijd en daarna aansluitend de zegen. Ze komen toe aan de maaltijd. En toch twijfelt Isaac nog steeds. Dichter en dichter moet hij komen. Hoe zal zijn hart gebonst hebben? Hoe zal hij hebben gezweet daar in die kleding van Isaac of van Esau? Terwijl hij luistert, komt Esau al aan? Is al gerucht daar buiten de tent? Er komt er zelfs nog een kus. Een Judaskus. Een kus van verraad. Wat zakt Jacob snel door alle normen heen. Van de ene naar de andere zonde en er lijkt geen weg meer terug. Zoals zegt, zo kenmerkend voor de zonde. Er lijkt geen weg meer terug. En dan probeert de duivel je ook wijs te maken. Er is geen weg meer terug. Je bent nu te ver. Het heeft voor jou geen zin meer. Terwijl God nu juist altijd zegt. Kom nou voor de dag. Breng het aan het licht. Laat het aan mij zien. Want waar Gods licht schijnt, daar kan de duisternis niet blijven. Zolang wij het verstoppen en beschermen en weghouden, dan kan het voortrotten en voortgaan. Maar zodra we het bij God aan het licht brengen, kan het genezen worden, vergeven. Als Jezus zegt, bekeert u. Is het dat wat hij bedoelt? Breng het aan het licht. Leg je leven open. Draai je niet af van God. Maar kom tot hem zoals je bent. Zo mooi hoe Jezus dan ook zegt. Hij zegt niet bereid je voordat je je moet bekeren. Maar bekeer je. Nu, vanavond, zoals je hier zit. En voor ieder van ons zal die zonde anders zijn. Ik hoef en ik wil en ik zal het niet voor u invullen. Dat kunt u zelf beter. Maar God zegt, ga nou niet door als een Jacob. Maar bekeer je. Leg het open. Alleen dan kan er genezing en vergeving zijn. Jacob kust Isaac. En de geur die Isaac dan ruikt, de geur van het veld waar Esau altijd was en jaagde, die geeft het zetje. Het is voldoende voor Isaac. Hij zegent hem. En zo krijgt Jacob die zo vurig begeerde zegen. Die zegen gaan we nu verder niet in. Behalve dan dit. Die zegen daar is wel iets merkwaardigs aan. Als je die zegen, die woorden langs gaat, vers 27, 28, 29. En je vergelijkt het met de zegen die Abraham had gekregen. Dan is het dan een heel slap aftreksel van die zegen. En straks in Genesis 28, als Jacob alsnog een zegen van zijn vader krijgt, dan klinkt die volle rijkdom weer door van die zegen van Abraham. Heeft Isaac hier toch iets gevoeld, toch iets gehad van het zit niet goed, toch geen rust gehad in zijn geweten? Hoe het ook zij, Jacob heeft de zegen die hij wenste. Het is kantjeboord geweest. Vers 30 zegt het zo beeldend. Het geschiedde als Isaac voleind had Jacob te zegenen. Zo geschiedde het toen Jacob maar even van het aangezicht van zijn vader Isaac uitgegaan was. Dat Ezer zijn broeder van zijn jacht kwam. 5 minuten eerder of later en het was voorbij geweest. Maar Gods woord is vervuld. De meerdere zal de mindere dienen. Jacob is de drager van de belofte geworden. Wonderlijk hoe God dwars door alle menselijke zonden heen, toch zijn werk voortzet. Maar die zonde heeft wel een prijs. Straks zal het gezin uit elkaar vallen. Isaac zal, of Rebecca zal haar lievelingszoon Jacob nooit meer zien. Want hij vlucht zo meteen op weg naar Haran. Nooit hebben moeder en kind elkaar meer gezien. Esau loopt rond met een hart vol haat. Hij zal zijn moeder ook niet heel lief meer hebben gevonden. En Isaac, hij blijft met lege handen achter. De weg van de zonde is een ongenadige weg. En dan komen we bij het derde punt, verwondering. We gaan nog een keer naar die geschiedenis kijken. Er zit iets wonderlijks in die geschiedenis. Als je afvraagt, waar is de Heer Jezus nu? Hij zegt zelf dat de schrift gegeven is en onderzoek de schrift, want die zijn het die van mij getuigen. Maar hier, ja, laten we eerlijk zijn, het is geen vrij plaatje, toch? Isaac niet, Rebecca niet, Jacob niet, Ezer niet. Het is vier keer ellende. Waar is Jezus? Jacob is hier duidelijk geen type van de Heer Jezus. Want Jezus heeft geen zonde gedaan. Hij is zijn vader niet bedrogen, maar hij is zich volmaakt onderworpen aan de wil van zijn vader. En toch? Als je Jezus weg vergelijkt met die weg van Jacob, dan zie je heel veel parallellen, heel veel overeenkomsten. Dan wel omdat je hetzelfde ziet gebeuren, dan wel omdat je precies het tegenovergestelde, het tegenbeeld ervan ziet. Want hoe was Jezus weg? Hij, Gods Zoon, is niet altijd mens geweest. Gods Zoon bestaat van eeuwigheid, Jezus niet. Maar om de zegen te verwerven, niet voor zichzelf, maar voor zondaren, heeft hij die menselijke natuur aangenomen, is hij mens geworden. Ja, dat ging dieper dan kleren aantrekken. Hij werd werkelijk mens. Werkelijk zondaar. Hij is tot zonden gemaakt. Niet zijn eigen zonden, maar onze zonden lagen op zijn rug. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd om mens te worden. Een menselijk lichaam aan te nemen. Hij werd Jezus. God en mens in één. Wat een genade van hem. We zien Jacob de mooiste kleren van Ezo aantrekken. En we zien de Heer Jezus zijn goddelijke mantel van heerlijkheid afleggen. En geboren worden in een arme beestenstal. Wat een verschil. En Jezus is doorgegaan. Hij volhard in die weg die hij ging. Ondanks alle belemmering, alle tegenslag, alle tegenstand, ging hij door om goed te doen, goed te spreken. En ging hij door om Gods wil te vervullen. Jacob ging ook door. Ondanks alle belemmering, alle tegenspraak, alle moeite. Maar hij ging door in slecht te doen. In bedrog. Want Jacob's mond, hij was vol van bedrog. Terwijl geen bedrog in Christus mond geweest is. Jacob bedroog zijn vader, maar Jezus niet. Hij gehoorzaamde zijn vader. Tot aan de dood, ja, aan de dood van het kruis aan toe. Al kost het hem alles, hij wilde die weg gaan. Om zondaren, zondige mensen te redden. Hij ging die weg voor Jacob en voor Esau's. Voor Isaac's en voor Rebecca's. Jacob wilde de vloek ontgaan. Hij zegt het tegen zijn moeder, maar stel nou dat die vloek mij treft. Jezus kwam om de vloek te dragen. Zodra Jacob de vloek en zijn zegen verworven heeft, maakt hij zich uit de voeten. Zoals Jezus de zegen verworven heeft, hij opstaat uit de dood om die zegen te delen en te verspreiden. Hoeveel heerlijker is de weg van Christus. Hoe getuigt hij van Gods vrije macht en soevereiniteit. Dat hij zelfs onze zonden nog gebruikt om zijn plan tot vervulling te brengen. Ik vind het ook voor mezelf zo troostvol. Als ouder. Ook als predikant. Dat God dwars door zonde heen kan doorwerken. Want hoeveel gebrek zit er niet in ons. Als ouder. Als predikant, als ambtsdrager. Voor welke plek je ook staat. Je kunt je moedeloos voelen. Het idee hebben, ja, hoe zou ik het nou kunnen doen? Hoe kan ik nou op school of op het werk onder collega's iets doen? Wie ben ik? Maar voor God zijn in die zin je zonde geen belemmering om je te gebruiken. Zolang we het maar van hem verwachten. Wat een weg is Christus gegaan. Het wonderlijke is, vanavond mag hij hier staan. Voor ons. En hij biedt ons zijn kleed aan. Hij zegt, trek dat oude vlees, dat oude kleed van je uit. En bekleed je met dit nieuwe kleed, dat kleed van mijn gerechtigheid. Geef mij de vuile lompen van je leven. En krijg van mij dit nieuwe kleed. Gekocht door mijn bloed. Water van de doop getuigt ervan. Het afsterven van de oude mens. Het opstaan van de nieuwe mens. Het uittrekken van de zonde. En het aantrekken van Christus Jezus. Dat wil hij schenken. Ook vanavond. En weet je nog van het begin? Die verkleedpartij. We verkleden door twee dingen. Je trekt andere kleding aan en ja, je gaat je aan die kleding gedragen. Zo wie Christus kleed draagt, uit zijn handen aanneemt, ontvangt en zich daarmee bekleedt. Zich laat bekleden. Gaat zich ook anders gedragen. Lees nog hoe, het staat er zo mooi dat Isaac die geur van het veld van die kleding rook. Dat was voor hem het setje. Om overtuigd te raken. Paulus mag laten schrijven. Wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Bijzonder, dan mag jij misschien wel. Als je 10 bent. Als je 16 bent. 70 bent. Ergens er tussenin. Of daarbovenop of eronderuit. Dan mag jij een aangename geur van Christus zijn. Dan mag jij misschien wel het setje zijn waardoor die ander tot God vlucht en bij hem het leven zoekt. Een aangename geur. Een geur die niet ruikt naar zonde, naar dood, naar verderf. Maar naar leven, naar zoetheid. Een aangename geur die uit die dat kleed van Christus trekt en de wereld ingaat. Denk maar aan een taart die je aan het bakken bent. Staat de keuken dan niet vol met kinderen die naar de oven gaan kijken? Een heerlijke geur die lokt. Zo lokt de geur van Christus mensen tot hem. Wat je zegt en wat je doet, je woorden en je daden, die werkt Christus door zijn geest in en door je heen. Hij verandert je hart. Bij Jacob was er verwarring. Zijn spraak en zijn handen waren verschillend. De stem is die van Jacob, maar de handen zijn die van Esau. Maar waar we Christus kleed aantrekken, daar worden spraak en daad één. Beide geheiligd in Christus. Beide doortrokken van die aangename geur van hem. Christus werd iemand anders. Hij werd mens. Opdat wij niet iemand anders hoeven te worden. Maar zoals we zijn, in onze vuilheid, in onze zondigheid, mogen neerbuigen voor hem. En hij ons daarop tilt en tot een nieuwe schepping maakt. Zijn kleed, zijn gerechtigheid schenkt. Terwijl hij dat doet. Terwijl je dat kleed draagt. Hoor je de duivel schreeuwen. Bedrog. Je bent een Jacob. Een bedrieger. Je trekt dat mooie kleed wel aan, maar kijk eens naar je hart. Dat is toch vol van boosheid. Zo komt het ook tegen in de profetie van Zacharia. Hoe de Satan, die hoge priester, in zijn vuile kleed berispt. Hij is het niet waard. Kijk eens hoe vuil je handen zijn. Kijk eens hoe vuil je mond is, hoeveel bagger daar wel niet uitkomt. Je gedachten, je verlangens. Hoeveel komt jij, hoeveel komt u niet tekort? Weet je wat Jacob zei? Als vader het ontdekt, dan ontvang ik een vloek in plaats van een zegen. Nou zegt de duivel, als jij zo bij God komt, dan wacht jou een vloek. En zeker geen zegen. Eigenlijk. Kun je hem toch alleen gelijk geven of niet? Je weet je hart toch zelf. Je daden, je woorden. Het is niet waar dat je de vloek meer dan verdient. Maar dan mag je toch zeggen, ja, mijn duivel, er is één verschil. Jacob, hij nam een kleed dat hem niet was gegeven door zijn eigenaar. Maar Christus, hij biedt u zijn kleed van gerechtigheid aan. Het is geen gestolen kleed, maar een geschonken kleed, gegeven om te dragen. Verworven door zijn bloed, goedgekeurd door zijn vader toen hij opstond uit de dood. Getuigd van het nieuwe leven in hem. Ja, het is waar, die vuilheid, die viezigheid, het komt steeds weer op onze kleding. Dat witte kleed, dat wordt door ons steeds weer besmet en besmeurd. En toch geen verschrikken. De prijs is door Christus betaald. Hij verwierf de zegen. Schenkt aan wie tot hem de toevlucht neemt. Aan wie zijn eigen lompen van gerechtigheid uitdoet. En het alleen verwacht van dat kleed van Christus. Uit één stuk geweven. En als die kleren dan vies zijn. Dan mogen ze dagelijks wassen. In het water van onze doop. Dagelijks wassen. In het bloed van Christus. En dan mogen we zien hoe de ergste en de zwartste en de diepste vlekken oplossen. Sneeuw voor de zon. Waar zijn werk verschijnt. Gemeente, wat een wonder. Van Jacob en Esau's. zulke klederen biedt. Dit kleed aanreikt, gekocht door zijn kostbaar bloed. Hij belooft, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente, draagt u dit kleed? Dit kleed van hem. Ruiken uw collega's het aan u, die aangename geur van Christus. De familie, de vrienden, de bekenden. Ruiken zij het aan u, die aangename geur van Christus die van zijn kleed afkomt. Buiten dit kleed is er geen leven, geen eeuwig leven. Want onze gerechtigheid, onze daden, onze zonden, ze maken ons verwerpelijk voor God. Voor het recht van God, ongeschikt. Ga je voor eeuwig verloren. Zo de eeuwige zaligheid je is aangeboden. Is aangereikt. Ja, je als het ware in het hart is gelegd. Hij nodigt u en jou vanavond. Ontvang van mij. Dit kleed dat ik heb betaald. Ontvang het van mij. Met lege handen. En trek het aan. Omdat je zult leven tot in alle eeuwigheid. Gemeente. Draagt u, draag jij dit kleed. Amen. We gaan zingen met elkaar uit Psalm 135. Die belofte van God die hij geeft aan Jacob en zijn nageslacht. Tot Israël kwam door zijn hoogste hand. In bezit van hun staat, dat is van hun land. God gaf hun gezegend land tot een erfenis aan Jacobs zaad. En van geslacht tot geslacht wordt naar onze durende plicht, dat is naar onze altijd voortdurende, onze blijvende plicht, bij het volk uw gunst herdacht, wel gij zelf, o Heer, hen richt. We zingen Psalm 135, en daarvan het 7e en ook het 8e vers. Laat wij danken en bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie-enige God, wat straalt uw goedheid en genade tegen die duistere achtergrond van die tent van Isaac. Wat straalt uw goedheid en genade tegen de achtergrond van ons vuile kleed. Wat straalt uw goedheid en genade tegen die achtergrond van een wereld die u niet wil, die u haat en verwerpt. Maar u gaat door. U zendt uw woord de wereld in, opdat ieder het hoort dat u nog zoekt verloren zielen. Heere, werk in ons hart, krachtig en onweerstaanbaar. Want bent u een God? Ja, er is geen ander dan u. Heer, en dan moeten wij belijden dat er zoveel zonde bij ons is. Zoveel tekort. Hoe snel leven wij niet ons leven zonder ook maar een dag te denken aan de eeuwigheid. Hoeveel dagen gaan er niet voorbij dat wij ons geen zorgen maken over onze ziel. Heer, zet ons stil. Door het overlijden van een kind. Van een man in middelbare leeftijd. Heer, het zijn aangrijpende gebeurtenissen. Vooral ook omdat we beseffen dat wij het allemaal kunnen zijn. Maak ons bereid, Heer. Geef dat wij dat kleed dat u aanbiedt. Dat we dat niet verachten. Dat we de genade die u ons schenkt niet verwerpen. Dat we eerlijk met onze zonden voor de dag komen. Te breken met die paden die naar de hel leiden. Heere, alstublieft. Werk krachtig door uw geest in ons midden. Want onze woorden, ze kunnen zoveel zeggen, maar alleen uw geest kan het doen. Gaat u zo met ons van hier. Geef ons nog een goede zondag en wees ons ook nabij in deze week. Een laatste week voor de vakantie, voor de kinderen en misschien ook voor velen van ons. Een week van afronding. Een week waarna we mogen uitpuffen. Geef een goede laatste week. Maar Heere, wij bidden u ook dat er een aangename geur van ons leven mag gaan. Dat wij misschien wel net dat setje mogen zijn dat onze collega nodig heeft om naar u te gaan. Onze buurman, onze buurvrouw. Die willekeurige voorbijganger bij de open kerk. Geef dat er een aangename geur van ons leven mag zijn. Tot eer van uw naam. Wij bidden u voor uw kerk. De gemeente hier ter plaatse. Zegt u dominee Tramper in zijn werk. De broeders van de kerkraad. Geef wijsheid en kracht om de gemeente te leiden en te behouden bij u. We bidden u voor onze kerk in het land. Hier waar we soms ook zo met verdriet naar kijken. Maar toch blijft en is het uw kerk, Heer. En daarom bidden wij u om uw werk. Dat u uw kerk opnieuw hervormen. Terugbrengen bij het woord. Zegen de opleiding. Dat daar onderwijs mag worden gegeven. Gebaseerd op uw woord en verlangend. Vol van godsvrucht en vroomheid. Roep mannen. Jongens ook uit ons midden. Om de opleiding te gaan doen. Om dienaar te worden van uw woord. We horen en we zien van tekorten die komen. Het bezet ons met vrees, Heer. Wilt u verandering geven? Wilt u uw stem krachtig laten klinken? Ook al zijn we er helemaal niet mee bezig. Ook al maken we ons er helemaal niet druk om. Maar dat uw stem ons roept en op dat spoor zet. Gedenk ons land en volk. Wees nabij bij het nieuwe kabinet. Ook daar, heren, zijn veel vragen bij te zetten. Veel twijfels en zorgen. En ook die leggen wij bij u neer. Geef dat de regering in gerechtigheid mag regeren. Barmhartig en transparant. Dat u de beleidsmensen, de ministers, minister-president zegenen. Geven dat zij ook bij u te raden gaan. En niet als Rebecca hun eigen plan trekken. Zegen christenpolitici, waar ook zij ook mogen werken. Omdat ook het getuigenis van uw woord daardoorheen gestalte mag krijgen. Gedenk deze wereld. Onze broeders en zusters in de vervolging. Houd hen staande en waak over hen. We bidden u voor uw volk Israël. Geeft u vrede daar en behoed en bewaar uw volk. Waar u uw belofte aan gaf. Waar u zich aan verbonden hebt. Geef dat er vrede mag zijn. En dat er bekering mag zijn. Kering tot u, de levende God. Tot uw Zoon, de Messias Jezus Christus. Gedenk onze wereld. We verdienen het niet, Heere. Maar we hebben u zo hard nodig. En terwijl wij dat bidden, Heer, beseffen wij ook dat deze wereld niet volmaakt wordt. Dat het hier op aarde geen paradijs wordt. Totdat u komt. En daarom bidden wij, Heer, met een groot verlangen. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. Maranatha. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 65, vers 1 en 5. De lofzang klimt uit Sion's zalen, tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. Ter moer der volken als der baren, als der golven. Betoont, bedwingt gij waar gij wilt. Wij mogen zingen in het vertrouwen dat God leidt en redding geeft, wat er ook in deze wereld gebeurt. Psalm 65, 1 en 5. gemeente, ga dan heen in vrede. Bewaar het woord in uw hart. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Opdat ook u tot een zegen, tot een aangename geur van Christus zult zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.